Ja, jonge jongen. Wat is er veel gezegd en veel gedaan. Klopt dat ik moet wennen met zo'n... Stola heet het, hè? Ja, ik kom ook niet uit die traditie. Dus als je hier vaker bent, Mozik, dan denk je, wat gebeurt er met hem? Weet je, ik dacht, laat ik hem omhangen of doe ik hem weer af? Maar ik hou hem gewoon om. Want het is een soort van overgangsmoment van Mozaïek 036 naar de krijgsmacht. Dus hiermee laat ik ook zien, ik ben onderweg. Ja? Ik heb me gewoon een klofje aan en dit zit er overheen. We gaan met elkaar de Bijbel lezen, dat ga ik zo meteen doen. Voordat ik dat doe, wil ik een paar mensen even gewoon bedanken. En dat wil ik echt heel graag doen. Allereerst Mozaïek 036, jullie allemaal. En het is altijd een uitdaging, je moet nooit namen noemen. Dus ik denk dat ik dat ook niet ga doen. Maar dank jullie wel voor de afgelopen jaren. Het was echt heel mooi om met jullie op te trekken. We begonnen in de bioscoop, daarna gingen we naar een club. Wie kan dat zeggen, dat je in een kerk, in de bioscoop en een club hebt gedaan. En toen kwam we in deze school. Maar het was pionieren, het was met elkaar onderweg zijn. En we staan waar we nu staan. En hoe mooi is dat? Ik vind het ook tof dat jij er bent. Marius? En weet je... Ik geloof dat voorgangers voorbijgangers zijn. En sommige mensen zeiden, joh, na 4 jaar is best wel snel. Maar ergens past het ook wel bij wie ik ben. Ik was 23 toen ik in de kerk begon. Ik ben nu 41, je zou het inderdaad niet zeggen. Maar het is nu echt, voor mij geloof ik, echt het moment om uit die kerk te gaan qua werk en op een andere plek te gaan dienen. Maar ik wil jullie allemaal, Mozaïek 036, ontzettend bedanken. En ik bedank de coördinatoren. We hebben in het begin veel met elkaar opgetrokken, later een beetje minder. Maar dank jullie wel wie jullie zijn in deze nieuwe, mooie gemeente. Dank voor jullie trouw, voor jullie toewijding. Dank ook voor de raad van opzieners. Je zag ze net hier staan, 3. Jullie zijn ook in het diepe gesprongen, of in het diepe gegooid. Maar ik heb me gezien en dat is een van de... Ja, belangrijkste dingen volgens mij van een RVO richting een VT-voorgangersteam, dat je wordt gezien. En hoe jullie het met z'n drieën doen, dank je wel daarvoor. En ik draag vol vertrouwen mijn werk over aan het interimleidersteam. Dat zijn 4 mensen en ik vind het ontzettend bijzonder. De RVO heeft jullie gevraagd en jullie stappen hierin. Dank jullie wel. Gert Zwart, Arjan Vaders, Wilco Vrijhof en Annemarie Temrinken. Mooi dat jullie met z'n 4 het interim leidersteam van deze gemeente zijn. En je gaat met elkaar onderweg, samen met de RVO, om te kijken wat je gaat doen. Ik zie jullie daar staan en het is echt prima dat je staat. Maar als je wil zitten, er zijn echt nog genoeg stoelen. Hè? Voel je echt welkom. Dus als je zegt, ik wil lekker staan, prima. Maar als je wil zitten, hier zijn nog een aantal stoelen. Ik wil William bedanken van de VPE. We hebben afgesproken dat ik niet het proces uit ga leggen, maar het is heel bijzonder gegaan. Ja. Normaal gesproken, ik ga het toch doen. Normaal gesproken, als iemand zich bij jullie meldt, zeg je van laten we een paar maanden over nadenken en goed elkaar leren kennen. En dat is ook normaal hoe het hoort. Dus dat doen jullie heel goed. Alleen bij mij was het iets anders. Ik kwam op dinsdag en je vroeg, laten we met elkaar onderweg gaan. Wanneer moet je het weten? En ik zei, ik moet voor vrijdag solliciteren. Maar hoe jullie daarmee in geloof in dat daarin gesprongen zijn. En het gesprek vond ik zo bijzonder, zo waardevol. Dank jullie wel dat jullie het bij mij zien zitten. En we gaan het meemaken onderweg. Kees-Jan, dank je wel voor vandaag dat je mij hebt verbonden aan de PGV. En zo mooi. Dat geldt ook voor Kees-Jan en voor mij. Dit is vandaag onze eerste keer dat we dit doen. Dus Kees-Jan is vanaf 1 februari de nieuwe hoofdkrijgsmanspredikant. Dus voor jou was het nieuw. En voor mij is het ook heel nieuw. Dus het is voor ons allebei nieuw. En trouwens voor William was het ook de eerste keer. Dus dat is echt leuk om met elkaar dat zo op die manier te doen. Jan-Dirk de Bruin, ik heb het al gezegd, ik ga je even noemen. Het was december 2024. Ik kende je niet, maar ik stuurde je een appje. Mag ik eens bij je langskomen op de kazerne in Ermelo? En hoe jij reageerde, jij zei, ja, kom langs. Ik ben langs geweest en ik heb je de hemd van het lijf gevraagd, omdat ik wilde weten, voor ik ging solliciteren, of het eventueel iets voor me zou kunnen zijn. Maar niet alleen dat, ik vond het een intens traject. Het heeft bij elkaar een jaar geduurd, het hele traject. En soms dacht ik, zit ik wel in een proces of niet? En jij appte elke keer, we hebben even gebeld. Jij bent voor mij, ik weet niet of je het weet, maar heel belangrijk geweest in die tijd. Een buddy. Je was op afstand, maar het feit dat je elke keer weer bij me incheckte, is voor mij heel waardevol geweest om er nog in te geloven en het vol te houden. Dus dank je wel daarvoor. Johan Trouwborst, ik weet niet zo goed hoe je dat noemt. Word jij mijn baas? Ja, oké. Marineman, samen met de andere Johan, ik zie jullie daar samen naast elkaar zitten. Wij gaan samenwerken in Den Helder. En anderhalve week geleden was ik bij je en ik ging zo enthousiast naar huis. Omdat ik vond het heerlijk om gewoon even 2 uur met je op te trekken. En de relaxedheid, ik weet niet of dat symbool staat voor hoe het gaat. Maar het was echt een heel mooi ontspannen gesprek. Dank je wel daarvoor. Familie, vrienden, mooi om dit met elkaar mee te maken. Ik voel me zo ontzettend gezegend. Dank jullie wel dat jullie helemaal naar het mooie, pittoreske, culturele Almere wilden komen om hier vandaag bij te zijn. En ik wil mijn kids bedanken. Ik zie ze hier zitten. Anna, Lissandra, Maria, Marcus en Micha. Op jullie eigen manier staan jullie achter me en jullie zijn erbij. En ik vind het zo bijzonder, er gaat wel iets wijzigen. We willen niet te emotioneel maken, maar we voelen thuis wel van, het gaat echt anders worden. Want ik was 23 toen ik startte in de kerk en dan ben je veel in en om huis. En ik ga nu echt veel weg zijn. En daar zie ik eerlijk gezegd wel tegenop, het zal echt anders worden. We laten na vandaag laten we echt iets achter. Tegelijkertijd geloof ik echt dat hoe wij met elkaar leven als gezin, dat blijft. En ik voel me enorm verbonden met jullie. Ik hou machtig veel van jullie allemaal. En dat blijft gelukkig hetzelfde. En tot slot, Annemarie. Ik vind het heel belangrijk dat jij wordt genoemd. Dat is een beetje awkward om elkaar zo toe te spreken. Want op de bank doe ik dat ook. Nou ja, dat hoort er dan een beetje bij. Ik vind het ook gewoon leuk. Maar het is echt, wij doen het echt samen. Want voor jou gaat er ook iets veranderen. Namelijk dat we heel veel samen zijn. En ik heb het al van een paar richtingen gehoord binnen de PGV en Defensie. Ik zal veel weg zijn. En het gaat echt iets vragen van jou en van het gezin. En ik heb geen idee, in alle eerlijkheid, hoe het gaat. Ik heb echt geen idee. Ik vind het ook een beetje spannend. Ik laat het over me heen komen. Maar het is zo mooi hoe wij al... hoe lang? Ik had het niet opgeschreven. Ik dacht, dan zal ik het opschrijven of niet? Wij zijn 25 jaar samen, waarvan 22 jaar getrouwd. En ik zie uit naar meer. Yes? Nou, voor nu even dit. Mensen die zich niet gezien voelen. Mensen die ik niet heb genoemd of niet wordt gezien, ik zie je echt. En kom straks anders even naar me toe, van je bent mij vergeten. Yes, ik vind het mooi om iets te delen uit het woord. En dat ga ik doen, dat doen we hier in deze kerk altijd. We gaan de Bijbel in en ik heb ervoor gekozen op zo'n bijzonder moment om niet iets heel groots te doen. Je zou op dit soort momenten echt iets kunnen pakken, iets groots, omdat je naar een overgang gaat. Maar ik hou altijd van basic. Mensen in de gemeente die mij kennen, die weten het wel. Ik haal hoe basic, hoe meer ik geniet eigenlijk. En de Bijbel is zo vol, ik zeg het vaak. Ik weet niet, misschien ben je hier voor de eerste keer in de kerk, dat kan maar zo. Denk je, zo'n boek, zo'n oud boek, ik kreeg er net één overhandigd. Wat moet je ermee in deze tijd? En ik snap dat je die vraag hebt. En ik geloof tegelijkertijd dat hier zoveel kracht in zit, wat echt iets te zeggen heeft ook voor jou, op de plek waar jij bent en ik. Maar ik kies ervoor om 1 of 2 teksten met je te lezen. Heel bazaal, maar lees maar mee en daar ga ik iets over zeggen. Het komt uit 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, vers 17 en 18. Er staat, op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het leger. En deze 10 kazen moet je aan hun bevel hebben gegeven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Wat is het verhaal? Een vader die tegen zijn zoon zegt, ga naar je broers in het leger en kijk hoe het met ze gaat. That's it. Dat is de opdracht en dat is precies waar het hier over gaat. En voor mij is deze tekst raak. Je kunt op zo'n dag als vandaag natuurlijk heel veel Bijbelgedeeltes lezen, maar ik dacht, dit vind ik een mooie. En het is, je zou kunnen zeggen, ja, maar dit is de landmacht. Laten we even zeggen, defensie. Ik ben nog niet zo heel erg thuis, maar ik merk wel dat een soort gezonde concurrentiestrijd is tussen luchtmacht, landmacht, marechaussee, marine. Dit is de landmacht, maar ik kies ervoor om te zeggen, dit is het leger. Dit is defensie. En het geldt voor mij hier, maar het geldt wat ik ga doen, maar het geldt ook voor jullie hier in Almere. Want laten we even inzoomen op deze tekst. Wat is de context? Waarin staat het? Wat gebeurt hier? Wat hier gebeurt in het Bijbelgedeelte is dat het een enorme gespannen situatie is daar. Israël staat tegenover de Filistijnen. Nou berg je maar. Iedereen is gemobiliseerd. Het leger staat daar. Oorlog hangt in de lucht. Een beetje zoals het, of een beetje, op heel veel plekken in de wereld is het zo. Daar waar oorlog is, daar waar militairen zijn, daar hangt spanning. En waar is David? Niet in het leger. Hij maakt daar niet de plannen. Hij is niet bezig met visie en strategie. Hoe kunnen die Filistijnen verslaan? Maar David is thuis. Bij de schapen of oplezers. David die is in het hele gewone. En dan roept zijn pa hem en zegt, David jongen, kom eens. Neem brood en kaas. Ga naar je broers en, dat staat er echt hè, zo basic, kijk hoe het met ze gaat. En het helpt mij altijd als ik de Bijbel lees om ook te kijken soms wat er niet staat. Dat heb ik hier van deze plek al vaker gezegd. Want als je deze tekst oppervlakkig leest, kun je er van alles bijhalen. Maar laten we even dichterbij blijven. Hij zegt bijvoorbeeld niet, jongen, ga naar het leger en vraag of ze winnen. Of kijk eens of ze sterk genoeg zijn, die broers van je. Of vraag of ze echt hun mannetje staan. Nee, hij gebruikt hier het woord shalom. Hij zegt, ga naar je broers en kijk hoe het met ze is. Dat woord shalom is welzijn, is heelheid. Dat is eigenlijk nog sterker hoe iemand er van binnen aan toe is. Dus hij stuurt David niet naar het leger om te kijken wat de prestaties zijn, hoe vaak kun je opdrukken, maar om mensen te zien. En ik geloof dat dat geen bijzaak is, maar ik geloof dat dat de opdracht is. Niet naar het leger gaan als een soldaat. Hij krijgt namelijk geen zwaard, hij krijgt geen schild, geen rang, geen positie. Wat hij krijgt is brood en kaas. En de opdracht, ga kijken. Dat vind ik mooi. Hij krijgt brood, hij krijgt kaas. En de opdracht, David, jongen, ga naar het leger en ga kijken. Ga vragen, hoe is het met je? Hij komt dus binnen in het leger bij de militairen als een dienaar en niet als een strijder. En soms gebruikt God in de Bijbel mensen met macht. Maar heel vaak, en dat spreekt mij zo aan, is dat God mensen gebruikt voor andere mensen met aandacht. Oprechte aandacht. Hij wordt gestuurd met één focus. En ik ben hier natuurlijk van de week uitgebreid mee bezig geweest en ik dacht, ik wil daarin als een David zijn. Kijk hoe het met ze gaat. Niet om zelf te spreken, niet om oplossingen te brengen, niet om advies te geven, altijd maar, heel snel, maar om aanwezig te zijn. Om te zien en om te horen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is voor deze jongen best wel lastig. Dus ik zeg dit nu wel, maar dat wordt voor mij echt een uitdaging. En ik zie er echt naar uit om daarin te leren, want ik ben goed in zenden. Dat is wat ik ook vaak terugkrijg. Maar ik dacht, de tweede helft van mijn leven, tenminste, misschien nog langer, maar niet te dramatisch, maar toch. Ik dacht, wat nou als ik nog meer naar mensen ga luisteren? Wat nou luisterende mensen niet gelijk altijd maar zelf spreken? Wat nou als iemand in een gesprek zit niet gelijk naar de oplossing te gaan? Trouwens, in een goed huwelijk leer je dat ook. Niet om advies te geven zomaar. Ja, ergens wel, als je wordt gevraagd en soms ook wel ongevraagd, maar misschien eerst luisteren. Oftewel, ik wil heel graag nieuwsgierig zijn naar de ander. En dat is iets wat we makkelijk kwijtraken, je nieuwsgierigheid. Want weet je, nieuwsgierig zijn naar de ander is niet functioneel. Het gaat niet om targets. Niet heel erg haastig. Niet, ik ben nieuwsgierig naar jou en je bent nu niet uitgepraat, maar dan kan ik snel weer iets zeggen. Maar omdat ik werkelijk wil weten, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Ik wil nieuwsgierig blijven. En ergens hebben we dat binnen Mozaïek natuurlijk wel geleerd. Tenminste, met vallen en opstaan hoor. Het is net al genoemd, ontmoeting komt voor standpunt, vraag komt voor conclusie. Die stickers delen we uit op introavonden. Jullie hebben ze allemaal op je koelkast hangen, toch? En in je auto? Nee? Nou, één. Nieuwsgierig blijven naar de ander. Dat wil ik doen. Morgenochtend heel vroeg, als dit allemaal voorbij is, heel vroeg rijd ik naar Den Helder. En dan werk ik echt bij Defensie. Mijn eerste officiële werkdag. En ik heb me erin verdiept de afgelopen tijd. En wat ik hoor is dat ik in de wereld stap van discipline, van kracht, van hiërarchie, doorgaan. Niet altijd praten. Maar ik ga daar niet als iemand die strijdt. Ik heb al een paar keer gehoord dat mensen dachten dat ik daarheen ging als militair of zo. Maar ik ben geen militair. Ik ga ook niet als commandant. Niet als beoordelaar. Ik ga daar net als David om te kijken hoe het met ze gaat. Want als krijgsmachtpredikant ben je aanwezig zonder agenda. Dat is best ingewikkeld. Betrokken zonder oordeel. Niet boven iemand staan, maar gewoon naast mensen. En ik mag vragen stellen, en daar zie ik best wel naar uit eigenlijk, die lang niet iedereen stelt. Hoe houd je dit vol, dit werk? Hey, en als je een gezin hebt, wat doet dit nou precies met je gezin? Of waar ben jij bang voor? Of dit, wat draag je mee dat niemand van jou ziet? En ergens, het zal een tijd duren, als er wat vertrouwen is, dan mogen zij dat gaan delen met mij. En dat vind ik zo'n eer. En deze vraag is geen zwakte. Ik denk dat dit vragen zijn die spreken over geestelijke kracht. Want niet voor niets is het motto van de protestantsgeestelijke vorming bij Defensie, wat Kees-Jan net heeft gezegd, Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Dat is niet soort dat kracht of discipline niet meer belangrijk zijn. Maar ergens mag ik gaan werken op dat grensvlak. En dat is spannend om daar te werken. Het diepste werk in het mensenleven heb ik de afgelopen jaren geleerd. Gebeurt niet door je borst nog meer vooruit te doen. Gebeurt niet door druk of controle. Maar door nabijheid. Door luisteren. Door Gods geest. En opnieuw, ik vind dat spannend, man. Minder zenden en meer luisteren. Als David het kamp binnenkomt, weer even terug naar de tekst, hoort hij Goliath. Ik weet niet of je in de kerk bent opgegroeid, maar de meeste mensen, ook buiten de kerk, kennen wel, toch? David en Goliath. Goliath, die sterke reus. Iedereen is bang voor hem. Iedereen hoort hem. Daar waar oorlog is, mensen aan de frontlinie staan, daar hebben mensen angsten. In de Bijbel staat hier in dit gedeelte, ik heb het niet met je gelezen, maar 40 dagen staat dat leger klaar tegenover die gigantische reus Goliath. Iedereen hoort hem brullen, maar niemand reageert. Zou het kunnen dat er angst gekomen is? Verlamming? Dat gebeurt wel waar mensen onder spanning leven, dan komt er verlamming of angst. Wat moet je ermee? Maar David komt binnen en hij ziet scherper. Niet omdat hij sterker is, maar ik denk omdat hij nog steeds luistert naar zijn God. Diezelfde God als die bij hem was toen hij bij de schapen zat. En hij luistert niet alleen naar de stem van angst. Hoeveel van ons luisteren naar de stem van angst? Het kan zomaar weer gebeuren. En ook hier, in dit gedeelte, als David komt uiteindelijk, overwint hij niet door kracht of geweld, Niet met een zwaard en ook niet met een harnas. En zelfs niet met zo'n steentje, zo klein. Maar ik geloof dat hij overwint door vertrouwen. En hij stelt die vraag. Later zie je dat hij nog meer vragen gaat stellen. Ik moet vragen hoe het met je is. Davids oudste broer Eliab wordt boos. Wat kom jij hier doen? Je kan me dat echt wel indenken als je even verplaatst in Eliab. Dat is pijnlijk toch? Maar ook wel ergens herkenbaar. Want wie dichtbij komt en vragen stelt, wie kijkt en luistert, die raakt iets aan. En ergens is dat mooi. Maar hé, het wordt ergens ook niet altijd gewaardeerd. In gezinnen niet, in relaties niet, in de kerk niet, in organisaties niet. Bij Defensie kan het ook spannend zijn. Soms gevraagd en ongevraagd advies geven als er dingen zijn waarvan je denkt, dit is niet goed, dat klopt niet helemaal. Om dan die vraag te stellen, daar kunnen mensen boos van worden. Maar je wil proberen nabij te zijn, maar nabijheid is niet alleen maar leuk. Nabijheid kan heel confronterend zijn. Maar juist daar, denk ik, gebeurt iets van God. Even naar Mozes 036, want het is niet mijn feestje vandaag. Deze tekst is niet alleen voor mijn uitzending. Ergens denk ik dat het voor ieder mens geldt. De vraag van Isaïe klinkt nog steeds. Ga kijken hoe het met hen gaat. Niet ga winnen, uitleggen of overtuigen, maar kijk en luister en wees nabij. In Almere, voor jullie kerk, ik roep je op. Stel vragen aan je buren. Stel vragen op je werk. Ga niet altijd uit van dat je denkt dat je het weet, maar stel vragen. Laten we elkaar daarin oproepen. Stel vragen aan je kinderen als je kinderen hebt. Stel vragen in je Love to Meet groep als je samen optrekt hier binnen de kerk. Stel vragen in deze stad. Kerk zijn begint niet misschien altijd met spreken, maar vooral met zien. Misschien kijken wat er gebeurt. Doorhebben waar je bent, waar je leeft, waar je op dat moment je beweegt. Eerst kijken, goed om je heen kijken. Niet alleen maar gelijk met de antwoorden als je niet eens aan iemand een vraag hebt gesteld. Maar met aanwezigheid. En hier in dit geval met brood en kaas. En in mijn geval bij Defensie met stroopwafels. Dat vind ik wel mooi. Ik sprak pas iemand die is militair. Die zei, ben jij die man van de stroopwafels? Ik wist het niet. Ik zeg, geen idee. Ja, jullie komen altijd met die stroopwafels op het juiste moment. Hij zei, we waren een keer op oefening en we zaten er zo ontzettend doorheen. We waren helemaal klaar met dat vreten, zei hij. Hij zei het echt zo, daarom zeg ik het ook. We waren helemaal klaar met dat vreten. En toen kwam een of andere dominee met stroopwafels. Ik heb die laatste kruimel tot het laatst opgepeuzeld. We zijn zo blij met jullie stroopwafels. Is iets anders dan we zijn blij met jullie, hè? Maar goed. Maar hij komt met brood en kaas. Hij heeft iets bij zich om uit te delen. En als ik de Bijbel lees, je kent me, maar ik kan nooit één tekst lezen zonder te denken aan Jezus. Als het gaat over David en je leest dat, dan denk ik gelijk aan hem. De tekst wijst, denk ik, verder. Jezus werd gestuurd door zijn vader, niet met een enorm leger, dat zou je denken toch? Niet met macht, niet met geweld, maar met, ik vind dat een prachtig woord, nabijheid. Wat zo opvalt bij Jezus, is hoe vaak hij vragen stelt. Niet om informatie te krijgen, denk ik, maar gewoon geïnteresseerd in de ander. Bij een vrouw, bij een put. Later bij een vrouw. Later bij een man die gezond wil worden. Wil jij gezond worden? Ja, dat wil ik. Oké. Moet je eens de evangelie lezen en erop letten hoe vaak Jezus vragen stelt. En op zoek is naar hoe het met iemand is. Naar geest, ziel en lichaam. Wat wil je dat ik voor je doe? Waar ben je naar op zoek? Of dit geloof je dat ik dit kan? Jezus stelt vragen waar mensen nooit vragen durven stellen. Niet om heel veel te spreken of te preken, maar om de ander echt te ontmoeten. Hij kijkt mensen aan, hij blijft staan, hij luistert. Hij kwam niet om te overheersen. Ik begrijp echt niet hoe dat zit. Maar zijn eigen woorden van Jezus zei: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wauw. En deze Jezus stapt mijn leven in. Hij wil jouw leven instappen. Misschien heeft hij dat gedaan, heb je hem ontmoet. Hij stapt mijn leven binnen en komt daar bij mijn angst, bij mijn schaamte, bij mijn strijd, mijn schuld, mijn vermoeidheid over dingen, mijn verdriet. Daar komt Jezus en stelt mij de vraag. En zelfs daar waar de wereld dacht, jongens, nu is het voorbij, deze Jezus. Jesaja 53 zegt, een man van smarten. En we draaien het hoofd de andere kant op. Kijk naar Jezus, je wil niet eens naar kijken. Wie is deze man? En zelfs daar waar de wereld dacht aan het kruis, zie je wel, het is voorbij. Zo'n man die komt om te dienen, wat moet je ermee? Aan het kruis, daar gebeurde Gods diepste overwinning. En hoe? Zacharia, niet door kracht, niet door geweld, maar door liefde, door overgave, door de geest. Hij is niet de held die van een afstand ons van alles toeroept, maar de God die naast ons komt staan. En ik geloof dat wie hem volgt, die wordt niet geroepen om te imponeren, maar die wordt geroepen om te dienen. De strijd die het leger moest voeren in de dagen van David was uiteindelijk Gods strijd. Dat was toen zo en dat is nu zo. En ook vandaag leven mensen toch, militaire gezinnen wij allemaal, onder spanning en verantwoordelijkheid. De een doet de stoer over, de ander heeft een politieke mening en we vinden er allemaal wat van. Maar er is strijd op de wereld. Ik durf dat echt gewoon te zeggen. Er is heel veel strijd, overal. Strijd, geopolitiek, op heel veel vlakken. Zoveel strijd. En er zijn mensen die daar echt wakker van liggen. Militairen misschien, of het thuisfront. Maar de diepste strijd tegen angst, of tegen schuld, of dood, of het gevoel dat je verlaten bent, die is niet aan ons gelaten. De strijd heeft God zelf gevoerd in Jezus Christus. Hij is de meerdere David. Hij is degene die vol in het leger ging staan aan de frontlinie. Waar wij niet konden staan. En hij heeft overwonnen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door gehoorzaamheid, door liefde en door het kruis. En daarom mogen wij allemaal ons leven leven, dienen. Op de plek waar God jou roept, geen idee waar voor iedereen. Vanuit deze rust. Niet vanuit bewijsdrang. Niet vanuit angst. Maar de strijd die er echt toe doet, die is gestreden. Amen. Ik wil met je luisteren naar een lied. In deze dienst komen verschillende tradities bij elkaar. Mozaïek 036 is een kerk. Als je kijkt naar de breedte van de kerk, dan zingen we wat modernere liederen. En dat is een keuze. Maar we staan op de schouders van zoveel die ons zijn voorgegaan. En ik was van de week aan het luisteren naar een lied. Het wordt een oud marinelied genoemd. Een oude hymne. Ik kende het nog niet. En ik ben er even ingedoken. Het lied werd geschreven in 1860 door William Whiting, een Anglicaanse geestelijke. Hij schreef het voor jonge mannen die de zee op zouden gaan. Niet als lied van moed, maar als een gebed om bescherming. Het is gebaseerd op Bijbelse woorden over God die de zee begrenst. En al snel werd het lied van de Royal Navy. Later ook van andere marines wereldwijd. En het is een mooi lied. We gaan niet heel de tekst lezen. Maar de tekst van het lied is eerlijk over gevaar en kwetsbaarheid. Omdat het God aanroept waar mensen loslaten. Het belooft geen veilige reis, maar wel Gods nabijheid. En daarom luisteren we nu en bidden we mee. En in gedachten denken we, en we zullen zo meteen ook voor haar bidden, dominee Desiree Scholtens, die vorige week is vertrokken vanuit Den Helder en voor 5 maanden op uitzending is naar Verwegistan. Van de week in een appgroep van collega's, waar ik deze week aan werd toegevoegd, appte ze: welkom bij de club, Arjen. En een hartelijke groet vanuit, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, op de Atlantische Oceaan, zeg maar halverwege. En ik had gisteravond nog even met haar app contact. En zij bedankt ons dat we aan haar denken en voor haar bidden. We denken ook aan haar als we naar dit oude lied luisteren. Eternal Father, strong to save. Ze zijn hier niet, dat vond ik een beetje too much. Maar we gaan wel naar ze luisteren, gespeeld door de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Gaat het lukken? Oké. Samen bidden en ik wil je uitnodigen om met me mee te bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, voor deze dienst. Er is al zoveel gezegd, zoveel gedacht, gezongen. Dank u wel dat u een God bent die zo nabij ons wilt zijn. Dank u wel dat u niet op een afstand blijft, dat wij mensen dat wel doen, maar dat u in uw Zoon Jezus zo dichtbij gekomen bent. Dichterbij kan niet. We danken u, Jezus, voor de vragen die u stelt op zoek naar het hart van de mens. Dank u wel dat u ons kent naar geest, ziel, lichaam, zoals we hier allemaal zitten en ik hier sta. Dank u wel voor het verhaal van David, dat hij vragen stelt op zoek en gericht op de ander. En we bidden u gewoon dat eenvoudige gebed voor ons allemaal, zoals we hier zitten en ik hier sta. Dat we aan elkaar maar veel vragen zullen stellen. Niet zodat we snel zelf kunnen praten, maar dat we echt op zoek gaan naar de ander. Zodat we ons gezien weten door elkaar en door u. Dank u wel, Heer, voor wat u heeft gedaan de afgelopen jaren. Dank u wel voor de weg die u bent gegaan met Annemarie en mij, met onze kinderen, maar ook met deze gemeente. Dank u wel dat u erbij was. En ik wil een speciaal bidden, ook nu bidden we voor Danielle en voor Tjeerd. We brengen het verdriet wat er is en de pijn bij u. Heer, u kent Danielle, u kent haar leven. En dank u wel dat als ze niet eens weet wat ze moet zeggen, of als er dagen zijn dat het zo moeilijk is, dat u er lang van af weet. Dat als wij niet kunnen praten of dingen moeilijk onder woorden kunnen brengen soms, u bent daar. En we bidden dat gebed wat we al zo vaak gebeden hebben, ook vanaf deze plek, voor genezing voor Danielle. En voor uw shalom, voor Tjeerd en voor het gezin. En dank u wel wat u ons als gemeente en mij heeft gegeven de afgelopen tijd in haar, aan ons. We bidden u voor militairen wereldwijd. We bidden u voor plekken waar er echt oorlogsdreiging is, waar militairen onder spanning staan. Ver van huis. We bidden voor het thuisfront, die soms maandenlang moet zonder vader, vriend, geliefde. We bidden dat ook daar wereldwijd, op alle plekken, ik heb geen idee wat ik moet bidden, dan misschien wel dit gebed, dat er recht wordt gedaan op zoveel plekken waar er onrecht is. En dank u wel dat uw woord zegt dat u rechter bent. En help ons ondertussen om het goede te doen, om lief te hebben en de ander te zien. Zo danken wij u en bidden dit alles in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.